Salomon, ja, dat is op zich toch altijd weer bijzonder boeiend om daar eens mee bezig te zijn. 150 liederen. En ik zeg wel eens, wat voor soort gevoel je ook hebt, er is altijd een psalm voor je, waarin je jezelf kunt terugvinden. Je hebt psalmen op de hoogte en psalmen in de diepte. Je hebt liederen op de bergtop en liederen in het dal. En ik denk dat hoort er allemaal bij. En op die manier ga je steeds weer iets herkennen. Ik denk, het Nederlandse volk is ook vaak heel intens met de psalmen groot geworden. Ik geloof dat is ook een van de erfenissen van Nederland. Een Nederlandse kerkmuzikus die vertelt ergens, Nederland is zowat een van de weinige landen die alle 150 psalmen in berijming heeft. Dat hebben ze bijna nergens. Dat je in het liedboek voor de kerken al die 150 psalmen hebt staan. Hij zegt, als ik dan kom bij Duitse kerkmuzici en anderen, dan staan ze daar heel verbaasd over. En dan zeggen ze, hebben jullie al die 150 erin staan? Maar die kun je toch niet zingen? En ik denk dat is misschien juist een uitdaging om ook die erfenis terug te vinden. Ik vind het altijd zo mooi dat, we hebben er wel eens op gelet wat Paulus zegt in Efeze 5, vers 19. Spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En dan begint Paulus met die psalmen. En dan denk ik, dat moet je niet vergeten. Daar zit een heel kostbaar geheim in. Ik geloof die psalmen die gaan weer terugkomen. Want heel vaak zijn ze profetisch. We komen daar nog wel eens op terug. Die psalmen die zijn vaak door en door profetisch. Daar zit zoveel in. Ik denk als je alleen de psalmen zou hebben en je zou daaruit je toekomstvisie gaan putten, oh mensen, dan ben je de koning terug. Ik geloof ook die psalmen, die zijn vaak, ik zou er ook een opschrift boven kunnen zetten, het zijn liederen om te overleven. En vaak in heel donkere tijden hebben mensen die psalmen gehad. En je zou daar heel wat verhalen over kunnen vertellen. En die psalmen die hebben hen er doorheen gedragen. Staat ook zo mooi, hè? In Job 35 vers 10. Hij geeft psalmen in de nacht. Moet je ze onthouden. Ik vind altijd een prachtige tekst. Staat dan notabene in dat boek Job. Dat is ook een van die donkerste boeken van de Bijbel. Hij geeft psalmen in de nacht. Job 35, 10. Nou, dan denk ik, kijk, dat is het. Hè? En daarom is het zo kostbaar als je die psalmen in huis hebt. En dan bedoel ik niet alleen maar ergens op je boekenplank, maar ook van binnen in huis. In je huis en in je hart. Je kunt ze nog eens nodig hebben. Ja. Want soms dan maak jij een lied en soms maakt een lied jou. En ik zeg wel eens, er zijn tijden dat een mens zelf niks meer kan bedenken. En dan kun je misschien geen gebed meer bedenken. En dan kun je geen lied meer bedenken. En wat is het dan heerlijk als er zo'n oude psalm naar je toe komt en die zegt, zal ik voor je zingen? Ja, boven de psalmen zou je kunnen zetten, kun je niet meer zingen. Zing dan mee. zijn liederen die ook vaak geboren zijn vanuit de diepte. Oh, daar zit een stuk emotie in en een stuk bewogenheid. En dat mag er ook allemaal weer in terugkomen. En je ziet het ook, juist in tijden, want heel veel psalmen die zijn dan gemaakt door David. En dan moet je eens kijken wanneer David die psalmen maakte. Als je let op die opschriften, dan staat er de ene keer boven, hij zat in de spelonk. Nou, dan gaat hij weer een psalm maken. Dan denk ik wel eens, David die zat er in de spelonk en hij had maar één wapen. En dat was zijn harp. En dan komt er weer een lied en dat lied dat wordt geboren in die spelonk. Je zou zeggen, in een spelonk daar heb je niet veel ruimte, daar is het erg benauwd en daar is het heel beperkt en heel klein. Het enige voordeel is misschien, je hebt een goede akoestiek. En dan zat hij daar met een stel mensen die het ook niet breed hadden. En David, hij moest altijd maar vluchten. Vluchten voor Saul. En hij was zijn leven niet zeker. En dan zegt hij ergens, er is maar één schrede tussen mij en de dood. Ik weet niet of ik er morgen nog ben en daarom zing ik vandaag maar een psalm. Morgen kan het misschien niet meer. En dan voel je die psalmen, daar tintelt iets doorheen van dat en toch. Van dat en toch. God vasthouden en hij houdt jou vast. En ik denk dat is zo waardevol. En David die maakte die psalmen vaak in die donkere tijden. En dan valt het mij op dat in andere donkere tijden, dan komen die psalmen weer boven. Heb je er wel eens op gelet? Ik vind het altijd zo ontroerend. In die tijd in Nederland, toen met die Spaanse overheersing, 1560 enzovoort. Nou, dan heb je daar die koning van Spanje en die gaat daar de lakens uitdelen in ons Nederlandse volk. En daar is die hele strijd aan de gang van wat zal het nou winnen? Zal er vrijheid zijn om te geloven? Vrijheid om te denken en om te bidden? En dan is daar een man, Petrus d'Athene, en die gaat de psalmen berijmen. En dat vind ik altijd prachtig. Ik heb hem thuis. Misschien breng ik hem nog wel eens een keer mee. Dan ga ik er eens wat uit voorlezen. En die Petrus d'Athenes. Dat was zo'n man die daar ook heel wat doormaakte in de strijd en in de beproeving. En hij gaat die psalmen berijmen. Alle 150. En soms dan loopt die berijming niet zo erg goed en dan denk je het is allemaal wat krom en het is wat moeilijk geschreven. In 1566 komt die psalmberijming klaar en dan denk ik mensen daar hebben ze wat aan gehad in die tijd. Die psalmen dat waren vaak strijdliederen. Dat waren vaak liederen om het vol te houden. En wat denk je van Wilhelmus? Ik heb wel eens gezegd. Wilhelmus, dat zou je zo tussen de psalmen kunnen zetten en het zou niemand opvallen, dat zou er zo helemaal tussen passen. Want dat is toch precies hetzelfde wat Willem van Oranje daardoor gemaakt heeft. En David moest vluchten voor Saul en Willem van Oranje die had het moeilijk met die koning Philips van Spanje. En hij zegt ook ergens in Wilhelmus, zoals David moest vluchten voor Saul den Tiran. Denk je, kijk, daar heb je het. En de koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Denk je, het is precies hetzelfde, dat zegt David ook. Ik wil mijn hand niet uitstrekken naar Saul, want het is de gezalfde des Heren. Ik blijf er vanaf. En dan denk je, dat is precies hetzelfde verhaal. En dat Wilhelmus, en heb je er ooit op gelet, het Wilhelmus, dat is ontstaan tegelijk. In het Nederlands en in het Jiddisch. Ik heb het thuis in twee kolommen naast elkaar. Dan heb je het Nederlandse Wilhelmus en het Jiddische Wilhelmus. En dan denk je, kijk, Willem van Oranje die had twee groepen mensen die achter hem stonden. Dat waren de Calvinisten en de Joden. Heel wonderlijke combinatie. Ik weet niet of je ze wel eens meer samen tegenkomt. Dat gebeurt niet elke dag. Maar Die zeiden allebei, wij staan achter je. En dan denk je, dat zijn nou uitgerekend de twee groepen die begrepen hadden waar het om ging. Om de vrijheid van godsdienst. Dat je mag geloven wat je wilt. Dat het je niet opgelegd wordt, maar dat je kunt zeggen, nou we zijn niet onder dwang, maar we mogen geloven naar ons hart. En zo zijn die psalmen door de eeuwen heen meegegaan. En telkens hebben mensen daar weer uit geleefd. En weer kracht uitgeput. En daarom zeg ik wel eens, geef mij maar één lied. Dat is mij meer waard dan 100 theorieën. Je kunt zoveel theorieën hebben en zoveel beschouwingen en eindtijdvisies. En bij de vleet en hiervoor en hierna. En dan één lied kan mij soms meer vertellen over het hart van God. En over de toekomst dan al die theorieën bij elkaar. En als dat volk van God die psalmen weer terugvindt. Oh, dat is heel erg de moeite waard. Want, ik heb er wel eens op gelet, om eens even die tekst erbij te noemen. Lucas 24. Om er een beetje in te komen. Dat vind ik altijd toch een heel wezenlijke tekst in dit verband. Lucas 24. Dat is dan een paasverhaal. En daar staat dan in vers 44. Daar zegt Jezus tot zijn leerlingen. Dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat. Waar? Waar staat het geschreven?
In de psalm.
Punt 1. In de wet. Ja, dat is dus niet de wet, maar dat is de Torah. In de Torah van Mozes, de onderwijzing van Mozes. 2. De profeten. En 3. De psalmen. Dat moet vervuld worden. En dan moet je eens even kijken wat dat dus is. Daar heb je dus eerst de Torah van Mozes. Dan de profeten. En dan de psalmen. En als je dat bij elkaar optelt, dat is samen het hele Oude Testament, wat wij dan Oude Testament plachten te noemen. Maar wat ik dan liever noem met de Joodse benaming de Tenach. Want dit is precies die oude driedeling die je vindt in de Joodse kanon. De Bijbel begint met de Torah, die vijf boeken van Mozes. Dan krijg je de tweede cirkel, dat zijn de profeten. En dan krijg je de derde cirkel, die begint met de psalmen. En dan komt de hele rest, Job en Spreuken en Prediker en Hooglied. En noem ze maar op, tot en met de laatste. Dat is dan in de Joodse Bijbel Kronieken, want daar is de volgorde wat anders. Dus Jezus, hij pakt daar heel die Tenach in die drieslag die van ouds in de Joodse traditie bekend was. En hij zegt, kijk mensen, dat wordt vervuld. Alles wat daar geschreven is. En dan denk ik, Jezus, hij heeft ook heel bewust en heel diep geleefd uit de psalmen. Heb je er wel eens op gelet? Op het kruis van Golgotha, mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Heeft hij dat zelf bedacht? Nee, dat is psalm 22. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Heeft hij dat dan misschien zelf bedacht? Nee, dat is psalm 31. Het avondgebed van de kinderen. Vader, in uw handen leg ik mijn ruach, mijn geest of mijn adem. En dan bidt Jezus nog eenmaal dat gebed dat hij als kind zoveel malen zal hebben gebeden voor het slapen gaan. En dan denk je, kijk, Jezus, hij heeft tot in het laatste uur geleefd vanuit die psalmen. Psalmen gaan met je mee. In 1940, toen kwam Hitler en die maakte zijn opmars ook hier richting Nederland. En toen werden de dagen heel donker en toen was er een heel bekende schrijver in Nederland, Menno ter Braak, en die kon de ellende allemaal niet meer aanzien en die nam vergif in. Toen zei Anton van Duinkerken, je kunt beter psalmen innemen dan vergif. En ik denk, daar zit wat in. Je kunt beter psalmen innemen. Dat is de beste medicijn. Dat is tegengif. Liederen om te overleven. Een lied om het vol te houden. En ik weet niet of het u wel eens opgevallen is. Die psalmen, die bestaan uit 5 boeken. Want als u dat zo eens opslaat in uw Bijbel, dan zult u dat wel ontdekken, want in de meeste Bijbels is dat wel aangegeven. Je hebt dan Psalm 1 tot en met 41. Dat is het eerste boek. 1 tot 41. Dan krijg je 42 tot 72. Dat is het tweede boek. Dan 73 tot 89. Dan 90 tot 106. En dan de rest, 107 tot en met 150. 5 boeken psalmen. En dat op zich, dat geeft al een bepaalde aanwijzing. Want kijk, je moet natuurlijk wel bedenken, die psalmen, die zijn in heel wat verschillende perioden ontstaan. Sommige zijn heel oud, andere wat jonger. En soms zijn die psalmen ook in de loop van de tijd nog gegroeid. En ze hebben een ontwikkeling doorgemaakt. Mensen hebben ze opnieuw gezongen en er soms weer iets in geactualiseerd. Want want als je gaat zingen, dan gaat zo'n lied ook dwars door je heen. Zo zijn er telkens die tempelzangers geweest. Korachieten bijvoorbeeld. Vind ik altijd zo mooi, hè? Die Korachieten. En die hebben ook heel wat psalmen gemaakt. Letterlijk staat er de zonen van Korach. En is het u wel eens opgevallen? Die zonen van Korach. Wie hun vader was. Want die Korach, die vind je in Numeri 16. En dat was een opstandeling. Die kwam tegen Mozes in actie. En dan heb je daar die Korach, Dathan en Abiram in Numeri 16. En dat wordt een hele club. En die gaan tegen Mozes in. En die zeggen, wij willen dat niet langer. Dat Mozes hier de leiding heeft. Wij gaan er tegenin. En die Korach, die was leider van die rebellen. En dan opent de aarde haar mond, wordt er verteld in Numeri 16. En die Korach met zijn hele club, die verdwijnt in die geopende aarde. Maar er staat één klein zinnetje. En ik weet niet of u dat ooit gelezen hebt, of er altijd overheen. Soms dan lezen we heel makkelijk over die dingen heen. Er staat een klein tekstje in Numeri 26 vers 11. En de kinderen van Korach stierven niet. Die zijn niet gestorven. Dat vind ik zo mooi. Lees het maar eens na, Numeri 26, 11. Die zonen van Korach, die benee Korach, die stierven niet. En dat zijn tempelzangers geworden. Dus die hadden geen aardje naar hun vaatje. Dat was niet van, ja, precies hun vader. Dat was niet van, nou ja, de appel valt niet ver van de stam. Maar die waren heel anders. En die gaan zingen. En die zijn daar in dat heiligdom. En die tempelzangers. Oh mensen, die hebben vaak zoveel gezien. Zangers zijn vaak zieners geworden. En dat gaat vaak samen. En in dat heiligdom hebben ze meer gezien dan heel wat mensen die niet in het heiligdom waren. Ik zeg wel, het binnen zie je meer dan buiten. Ja. Want Want daarin dat heiligdom, daar was geen venster, daar waren geen ramen. Daar was alleen maar het licht van de kandelaar en daar hebben ze gezien. Oh, dat was ik zie wat jij niet ziet. Die konden inderdaad zeggen, je wijdt mijn ziel met een verwonderd oog. Nou, en mensen, dat was wat. En dan werd er weer een lied geboren. En dus 5 boeken psalmen. Is het je wel eens opgevallen, er zijn ook 5 boeken van Mozes. En dat gaat gelijk op. Dus die kun je naast elkaar zetten. Dus naast dat eerste psalmboek krijg je Genesis. Naast dat tweede psalmboek Exodus. Naast dat derde krijg je Leviticus. Naast dat vierde Numeri. En naast dat vijfde psalmboek krijg je Deuteronomium. We gaan er nog wel eens wat voorbeelden van bekijken, want dan zult u zien dat dat helemaal parallel gaat. En er zijn dus ook sterke aanwijzingen dat het vaak in de synagoge zo gedaan is. Dat ze die boeken van Mozes gingen lezen en dat ze daarnaast die psalmen hebben gezongen. 5 boeken van de Tora, het woord van God. En 5 boeken psalmen, het antwoord van de mensen. Woord en wederwoord. Stem en tegenstem springen op voor hem. God spreekt en die mens gaat antwoorden in allerlei toonaarden. In lof en klaagzangen. In hoogte en diepte. Op allerlei manieren. En zo gaan die 2x5 boeken met elkaar samen op. En nu ga ik maar eens even beginnen bij dat eerste psalmboek. 1 tot en met 41. Ja, die psalm 1, dat is een apart geval. Want je kunt zeggen, dat is de deur tot het hele psalmboek. Het psalmboek heeft een deur. Want je zou die psalmen ook kunnen vergelijken, die zijn ook zelf een heiligdom. En hoe kom je nou die tempel van die psalmen binnen? Via psalm 1. Dat is de entree. En daar word je welkom geheten hoor maar, want die psalm 1 die begint met een zaligspreking. En als er in de Bijbel een zaligspreking staat, dan moet je altijd heel goed opletten. Want dat is zo mooi. Welzalig de man. Is de vrouw dan niet zalig? Ja, moet je even oppassen, want dat hier nou de man staat, dat betekent niet dat de vrouw daarmee uitgesloten is, maar dat betekent alleen dit. Het is in het Hebreeuws een woordspeling. Want weet je hoe dat gaat? Kijk, dat gaat als volgt. Welzalig. Nou gaan we maar eens even dat in het Hebreeuws een beetje opschrijven. Want u krijgt af en toe ook een beetje Hebreeuws in deze avonden. Dat is bij de prijs inbegrepen. Niks extra's voor te betalen, dus dat gaat gewoon in 1 moeite door. We zijn er nou toch, dus anders wordt het zo saai de hele avond alles in het Nederlands. Dus wat staat er nou welzalig? Dat is Asherei, Ha-ish, de man, Asher, die. En zo gaat het dan verder. Asherei, Ha-ish, Asher. Kijk, daarom staat de man, want dat past helemaal in het ritme. Asher, Asherei, Ha-ish, Asher. Het ene woord roept als het ware het andere op. En dat is een prachtig stukje Hebreeuwse poëzie. En zo begin je dan dat hele psalmboek. En met dat welzalig word je uitgenodigd van, kom maar, deze mens is welkom in het heiligdom. Wat is nou zalig? Betekent dat nou zoiets als gelukkig? of wordt er wat anders mee aangeduid? Let erop, het is niet een wens of een belofte. Het betekent niet, deze man die verdient gelukkig te worden. Of die zal het ooit een keer zijn. Nee, het is een vreugdevolle uitroep. Een vastgestelde zekerheid. Deze mens is zoals hij bedoeld is. Zalig, dat is dat je beantwoordt aan je bestemming. Dat is het verborgen ware geluk, zegt Martin Buber in zijn commentaar op Psalm 1. Martin Buber, de Joodse Bijbelvertaler. Ik heb zoveel van hem geleerd. En er zijn van die mensen, vind ik altijd, die moet je in ere houden. En ik heb altijd het gevoel, als je die psalmen en helemaal als je de Bijbel gaat uitleggen, dan sta je altijd in die eeuwenlange traditie. En dan zijn er zoveel Joodse denkers en schrijvers die ons zijn voorgegaan. En inderdaad, dan mag je af en toe de slip van zo'n Judese man vastpakken. En dan pak je die slip van Martin Buber en dan zeg je, help me eens een eindje op weg. Vertel me eens welke kant ik op moet. En dan pak je weer eens de slip van Frans Rosenzweig. En dan pak je de slip van André Neher. En dan zeg je, toe, lopen ze een eindje voor me uit. En dan lopen die mensen voor je uit. En ze wijzen je weer een stukje van de weg. Kijk, dat is het, hè? Samen met alle heiligen. Ga je er iets van verstaan? Van die lengte en die hoogte en die breedte en die diepte. En dan ben ik altijd zo intens dankbaar dat ik niet op mijn eentje hoef te geloven. Ja, stel je voor dat ik het allemaal uit moest vinden. Nou, dan waren we hier vanavond niet. Althans, dan stond ik niet hier. Want, nee, dan kon je nog lang wachten. Maar gelukkig zijn er al zoveel mensen voor ons geweest die geloofd hebben. En die hebben het pad gebaand. Dus Martin Buber die zegt, dat is het verborgen geluk. Het ware geluk. En het kan zijn dat de psalmdichter die mens wil bemoedigen. Juist te midden van alle aanvechting. En alle tegenstand. En hij helpt hem om het schijngeluk van het ware leven te onderscheiden. Dat asheré, dat welzalig. Ja, dat heeft ook nog een andere betekenisnuance. Want Samson Raphaël Hirsch, dat was ook een Joodse Bijbeluitlegger in de vorige eeuw. Die heeft enorm veel geschreven en nagedacht over de betekenis van het woord van God. En Hirsch die zegt, weet je waar dat woord asheré mee te maken heeft? Met een Hebreeuws woord dat betekent een stap. Een stap doen of een schrede. Dus wat is welzalig, dat is dat je stappen kunt doen. Je zou haast kunnen zeggen dat is dat je uit de voeten kunt. Uit de voeten kan de man. En dan komt het. Maartje van Tijn die vertaalt het als volgt. Dat is dan een Joodse Bijbelvertaalster uit deze tijd. Moeder van 6 kinderen. Maar tussendoor vindt ze ook nog tijd om met de Bijbel bezig te zijn. Dat is prachtig. En af en toe schrijft ze daar wat over. En zij zegt het betekent sterk en rechtgezet. Asheré, zalig. Sterk en rechtgezet. Dan sta je op je voeten. En die verschillende betekenissen zitten erin. Je kunt voetstappen zetten. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En dan? Wanneer ben je dan zalig? Dan gaan we eens even verder lezen. Schiet er lekker op. Ik heb al één woord gehad van op Psalm 1. Kunt u dus nagaan, op die manier gaan we door het psalmboek heen. 150 psalmen. Asheréha is welzalig, die man die niet wandelt. En dan staan er drie punten, drie dingen wat hij niet doet. en wandelt niet in de raad van de goddelozen. Ja, dat woord goddelozen, Rushaim, dat betekent eigenlijk de afbrekers. Want daar gaat het om iets wat veel meer is dan wat er in de vertaling uitkomt. Want zo op het eerste gezicht dan zou je misschien denken, nou daar gaat het dus over atheïsten. Over mensen die niet geloven, maar hier wordt iets heel anders aangeduid. Het gaat hier niet over keurige, vriendelijke mensen die alleen zeggen, nou ja, ik doe er niet aan. Maar het gaat hier echt om de afbrekers. Een andere vertaling zegt de doemenden, die bezig zijn om een doem te leggen op een ander. Die afbreken. Die met hun handen en hun woorden de dood ontbieden. Die kwaadaardig zijn. Die zich aaneensluiten in een valse aanklacht. Om de zwakke, de weduwe en de wees de grond in te trappen. Ze plegen mijneed voor het gericht. Ze laten armen ter dood veroordelen en ze nemen bezittingen in beslag. Zo breken ze systematisch het leven van de kleinen. En ze breken de rechtsorde af. Ze doemen. Ze leggen een doem op de ander. En welzalig de man die daar niet in wandelt, in die raad van de afbrekers. En dat is trouwens meteen een punt, dat is heel opvallend. Als je die eerste 41 psalmen bekijkt, dat eerste psalmboek, dan zul je ontdekken dat het daar telkens gaat over twee gestalten. Tegenover elkaar. De afbreker, dat is de rasha. En steeds weer kom je die daarin tegen. Aan de ene kant die rasha, dat is die afbreker, dat wordt dan meestal vertaald met de goddeloze. En dan daartegenover de tzaddik. Dat moet dan ook maar met een andere kleur. De rasha, die schrijven we maar in zwart. En de tzaddik. Dus daar heb je ze, die vormen met elkaar een contrast. De rasha, dat is de afbreker, en de tzaddik, dat wordt meestal vertaald met de rechtvaardige. Maar dat is ook weer een woord met een meerwaarde. De rechtvaardige, dat is eigenlijk de waarachtige. Dat is de mens die helemaal leeft in verbondenheid met God. En trouwens, dat woord tzaddik, rechtvaardige, dat heeft ook een heel sterke gevoelswaarde. Ik zeg wel eens, laten we de Bijbel weer leren lezen met ons gevoel. Zijn we vaak wat kwijtgeraakt. En heel veel woorden in de Bijbel, die hebben ook een gevoelsdimensie. En als er gesproken wordt over de rechtvaardige, dan is dat degene die zich het leed van anderen aantrekt. Die het leed van mensen aanvoelt en het draagt tot op God. Kijk, en dan ga je ook begrijpen dat Jezus genoemd wordt in de evangeliën de tzaddik, de rechtvaardige. Als Jezus daar aan het kruis hangt, Lucas 23, vers 47, dan staat daar die hoofdman en die zegt, waarlijk, amen, deze mens was een tzaddik. Oh, dan denk ik, die Romeinse hoofdman, die staat daar puur Hebreeuws te praten. Want dat is door en door Hebreeuws wat hij daar uitspreekt. Hij zegt, amen, waarlijk, deze Adam was een tzaddik. Er was geen woord Romeins bij wat hij daar zei. En dat was zo Hebreeuws als het maar kon, Hebreeuws tot op het bot. En dan denk je, dat is het meest prachtige getuigenis wat iemand over de Messias kon geven. Hij was een tzaddik, dat is, want hij heeft het leed van de mensen aangevoeld en hij heeft het gedragen tot in Gods handen. Voel je, een tzaddik, dat is veel meer dan alleen maar iemand die zegt, nou ik doe alleen maar goede dingen. Dat is veel meer dan alleen maar iemand die zegt, ik doe geen vlieg kwaad. Daar hebben alleen de vliegen wat aan. Maar een tzaddik, dat is iemand, ja, die meer doet dan het gewone. Dat is iemand van de tweede mijl. En dat is, en dat zie je dan helemaal ten voeten uit in de gestalte van de Messias. Hij is de tzaddik en de rechtvaardigen. Daarom bestaat de wereld voort. En er is een oud Joods verhaal dat zegt er zullen altijd 36 rechtvaardigen zijn op de wereld. Lamed Waab. 36. En terwille van die rechtvaardigen zal de wereld bestaan. En hier staat dus, dan gaan we weer even doorlezen. Die man die wandelt dus niet in die raad van de afbrekers. Hij staat niet op de weg van de zondaars. Eerst gaat het over een raad, dan over een weg en dan over een kring. Hij zit niet in de kring van de spotters. Ja, dat woord spotters, dat betekent eigenlijk de brutalen. De driesten. Dat hoeft niet per se te betekenen dat ze altijd aan het spotten zijn, maar dat kan ook gewoon betekenen dat ze, ja, ze buigen nergens voor. Ze hebben nergens respect voor. Ze gooien hun kop er dwars tegenin. De brutalen. En dan is er wel een spreekwoord dat zegt, de brutalen hebben de halve wereld. Maar in de Bijbel staat, de zachtmoedigen beërven de hele aarde. Zie je? Dat is even wat anders. Waar blijven zij dan met hun halve wereld? Dan houden ze toch niet veel over. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven, zegt Psalm 37. Oh mensen, kijk, dat is een heel andere visie. Nou, en daar zie je dus, deze mens, hij zit niet in die kring van de driesten, van de brutalen. Maar wat doet hij dan wel? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. In vers 1 staat wat hij niet doet. Maar dan in vers 2 komt wat hij wel doet. Twee dingen doet hij wel. Maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. Kijk, en daar heb je dat woord Torah. In de Torah van de Eeuwige heeft hij zijn welbehagen. Oh, daar leeft hij in, dat is zijn lust en zijn leven. Dus wat zie je, dat Psalm 1 meteen terugverwijst naar die vijf boeken van Mozes, want dat is de Torah. En we zeiden toch al, vijf boeken Psalmen, vijf boeken Mozes, dat gaat gelijk op. En meteen Psalm 1 zegt, wie mag er binnenkomen in het psalmboek? Degene die zijn welgevallen heeft in dat woord van de Eeuwige, in die Torah van Adonai. En die daarin, dan staat er nog een tweede zin bij, en die Torah overpeinst, Yomam Balaila, bij dag en bij nacht. Twee keer die Torah, let erop, die Torah staat in beide regels helemaal aan het begin van de zin. Dus die krijgt het volle pond, die krijgt de nadruk. In de Torah heeft hij ze welgevallen. De Torah overpeinst hij dag en nacht. Ook wat dat betreft is de zinsbouw in Hebreeuwse poëzie vaak heel veelzeggend. Want soms dan kan een dichter iets nadruk geven door het dan twee keer voorop te zetten. En het is denk ik ook zo kostbaar, en ik geloof dat mogen we ook een beetje oefenen in deze avonden, om gevoelig te worden voor taal. Gevoelig voor poëzie. Want ik denk als je bij God in de leer gaat, dan ga je ook weer taal leren. Ik geloof dat als een mens verlost wordt en hersteld wordt, dan krijgt hij ook de taal terug. Net zoals hij ook de kunst terugkrijgt en de cultuur. En dat is ook vaak allemaal afgepikt. En maar al te vaak hebben christenen gezegd, oh, dat hoeft allemaal niet. Wij hoeven geen kunst en we hoeven geen cultuur. En dat werd dan allemaal maar overgelaten aan de wereld. Maar ik denk, dat moet je niet doen. Dat hoort ook bij het Koninkrijk van God. En als Jezus gekomen is om de losprijs te betalen, dan heeft hij ons gekocht met zijn bloed. Maar hij heeft ook heel die schepping teruggekocht. Hij heeft ook de cultuur en de kunst teruggekocht. Oh, dat wordt allemaal teruggenomen. Geef terug. En dat mag allemaal weer komen aan de rechtvaardigen. En een mens is vaak de taal kwijt. Een mens, door de zonde is die vaak ook taalarm geworden. En dan, op het laatst, dan is er bijna geen woord meer net als wat er staat in een van de gedichten van Gerrit Achterberg, een taal waarvoor geen woorden zijn in dit heelal, verstond ik voor de laatste maal. En dan denk je, kijk, en dan gaat hij op zoek. En dan zegt hij, en nochtans moet het woord bestaan dat met u samenvalt. Hij gaat op zoek naar de taal. En ik denk, zo zijn wij ook altijd weer op zoek naar de taal. Henk Abma die zegt ergens zo mooi, als je dan als gemeente samenkomt, dan zijn we altijd weer aan het zoeken naar woorden die het houden. Woorden waar je houvast aan hebt. Woorden die je raken. Woorden die wat doen. En daarom is het zo mooi, dan is hij bezig met die Torah. Hij zit niet in die kring van de driesten, maar dat overpeinzen. Moet eens kijken wat er staat, overpeinzen. En dat woord overpeinzen, dat is haga. En dat woord haga, dat is een heel apart woord in het Hebreeuws. Want dat betekent eigenlijk zoiets als murmelen. Dus je zou eigenlijk ook kunnen vertalen, maar de Torah des Heren, die murmelt hij dag en nacht.
Doen ze toch?
Ja, dat inderdaad, dat gebeurt ook van ouds in de Joodse overlevering. En dan denk je, dat is ook een heel kostbaar geheim. Dat hardop reciteren, dat steeds maar weer ten gehore brengen. Want dat woord, dat moet klinken. En dat mag gehoord worden. En dan spreek je het voor de ander en je spreekt het ook tot je eigen hart. En zo gaat het steeds verder tot je binnenste doordringen. Murmelen. Als een soort onderstroom van je ziel. Als een soort cadans. Als een ritme van je bestaan. Als de hartenklop van je ziel. Want daarbij is het dan ook wonderlijk dat dat woord haga juist heel speciaal een rol speelt in de ballingschap. Juist in de ballingschap, in die donkere tijden, wat deden ze dan? Dat woord van God weer laten horen en weer laten klinken. Want juist in die ballingschap, dan heb je dat nodig. En in die gevangenschap, toen ze daar zaten in Babel, toen hebben ze een paar dingen opnieuw ontdekt. De waarde van de gemeenschap. En dan worden daar kringen gevormd. Leerkringen. En dan gaan ze samen daar zitten en ze zeggen, nou, laten we nou eens erin duiken. Vertel eens wat. Verhalen. Liederen. En in die leerkringen, rondom de rechtvaardigen, dat worden de leiders. En zo vormen zich gemeenschapskernen. En zo zijn ze bezig geweest met die boeken van Mozes en ook met de psalmen. En dat is een stroom geworden van leven. Wonderlijk. Een stroom van leven in de ballingschap. En ik denk, we hebben er soms nog geen idee van hoe juist die ballingschap vruchtbaar geweest is als een tijd van geboorte. Want juist in die ballingschap, net als in de woestijn, dan kom je tot bezinning. En dan denk je, wat is nu ons eigenlijke fundament? Dan ga je terug naar de basis. Dan ga je terug naar de bronnen. En dan kom je tot de ontdekking, al mijn bronnen zijn in u. En dan begint dat te murmelen, net als zo'n beekje dat daar ergens komt van onder de rotsen. En dat beekje begint te murmelen en je hart begint te murmelen. En dan begint daar zo'n leerkring te ontstaan en dan ben je met elkaar met die psalmen bezig en met die Torah en alles murmelt mee. En dan ga je heel wat ontdekken vanuit het hart van God. En dan gaan we even pauzeren.